Daarna volgt de schriftlezing. We luisteren naar Gods heilig en onfeilbaar woord uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Daarvan hoofdstuk 3 vanaf vers 17 tot en met hoofdstuk 4 vers 9.
Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikwijls gezegd heb en u ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Zo dan, mijn geliefden en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Sintige dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, zij deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere al een tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, de versen 4 tot en met 7 van Filippenzen 4. En die lees ik u nog een keer voor. Verblijd u in de Heere alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Tot zover onze tekst. Wij zingen als tussenzang. Dat doe ik om eventjes van stoel te verwisselen. Die tussenzang. Dat ik eventjes een andere houding kan aannemen. En we zingen dan als tussenzang Psalm 17 en daarvan het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar en daar staat ook in uw zorg bewaart mij van omhoog. Want geliefde gemeente, het gaat over wees in geen ding bezorgd. En dat moet je maar eens meemaken als je heel veel zorgen hebt en er komt iemand binnen. Misschien wel je wijkouderling en die zegt, wees in geen ding bezorgd hoor. En misschien denk je het, dat kun je mooi zeggen zo. En misschien denk je erachteraan van, heb je zelf wel eens wat meegemaakt? Misschien als er een hele jonge ouderling binnenkomt. Ja, de dominee, die heeft ervaring. Dat neem je zomaar niet aan. Maar het is geen mensenwoord wat vanmorgen onze aandacht vraagt. maar het is Gods woord. Daarom schrijven we ook boven de prediking een goddelijke oproep om heilig onbezorgd te zijn. En je zou eigenlijk onder elk woordje een streepje kunnen zetten, dat het een goddelijke oproep is. En dat het hier gaat om een heilige onbezorgdheid. Dus een goddelijke oproep om heilig onbezorgd te zijn. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij een diepe blijdschap. Want er staat in onze tekst: verblijd u in de Heere alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, de Heer is nabij. Onze tweede gedachte is een innig gebedsleven. Want er staat: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En onze derde gedachte is een rijke vrede. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dus we luisteren naar een goddelijke oproep om heilig onbezorgd te zijn. Een diepe blijdschap, een innige gebedsleven en een rijke vrede. Het is het jaar 62 na Christus dat Paulus deze brief schrijft in de gevangenis te Rome. En u weet dat misschien ook wel, dat hij het jaar daarna door keizer Nero gedood wordt. En hij krijgt bezoek. Bezoek uit Filippi. Epafroditus is gestuurd door de gemeente. En ze hebben in de gemeente gezegd: je moet Paulus eens wat brengen in de gevangenis. Liefdegaven. En zo komt Epafroditus in de gevangenis. En ik kan me zo voorstellen, jongens en meisjes, dat hij iets lekkers meegenomen heeft. En misschien ook wel iets wat lekker ruikt. Want het zal wel stinken in die gevangenis. Zodat die geuren wat verdreven worden. Maar wat wil het geval als Epafroditus dan binnenkomt? Na een poosje dan wordt hij overvallen door een ernstige ziekte. Zodanig dat ze vrezen voor zijn leven. Maar gelukkig, hij knapt op. Het duurt wel een poosje. Maar u begrijpt natuurlijk wel dat de gemeente van Filippi zich zorgen maakt. Waar blijft toch Epafroditus? Maar hij moet echt rust houden om toch weer die terugreis te kunnen aanvaarden. En daarom schrijft Paulus alvast een brief naar de Filippenzen toe om hen gerust te stellen dat hij weer beter is. En dat hij daarom zo lang uitbleef, omdat hij ziek was. En in die brief laat Paulus heel duidelijk de band voelen die hij heeft gehad met die gemeente. Het is immers de eerste gemeente in Griekenland, in Europa. U kent die geschiedenis wel, dat hij geroepen werd: kom over en help ons. En dan die eerste twee bekeerlingen, Lydia en de stokbewaarder. Dat is toch wel een hele bijzondere ervaring geweest voor de apostel. En hij wil hen dan ook bemoedigen. En dat hebben ze ook nodig. Ze bevinden immers in een vijandige omgeving. En als hij ze dan bemoedigt, dan bemoedigt hij ze onder andere door hen op te roepen. Te midden van alle zorgen. En dan roept hij ze allereerst op om blij te zijn. Verblijd u in de Heere. Alle tijd, wederom zeg ik u, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Ja, ja, het staat er echt. Alle tijden, in alle omstandigheden. En dan kunnen wij ons wel voorstellen dat je in bepaalde omstandigheden wel echt blij kunt zijn. Als je bijvoorbeeld verblijd wordt met de geboorte van een kleine. Wat is er dan een vreugde bij een jong stel die voor het eerst een kind krijgen. Of je mag je 25-jarig huwelijksjubileum vieren. Dan is er blijdschap in de kring van de familie. Of je hebt je diploma mogen halen. Je krijgt een baan. En je hebt verkering gekregen. Het meisje dat je zo graag wilde. Omstandigheden die je blij kunnen maken. Maar ten allen tijde kun je blij zijn als je een slechte boodschap krijgt. U bent ernstig ziek. Of er is sprake van een plotseling overlijden. En noem maar verdrietige omstandigheden om, dan kun je toch niet blij zijn. Maar geliefden, we moeten wel goed lezen wat er staat. Er staat, verblijd u in de Heere. Het gaat hier dus om een hele bijzondere blijdschap. Het gaat hier niet zomaar om een blijdschap zoals we die in de menselijke relatie kennen. Maar het gaat hier om een hele diepe, innige blijdschap. Namelijk in de Heere. En dan kan het. Als je daar iets van mag kennen, dan kan het echt zo zijn wat hier staat. Verblijd u ten allen tijden in de Heere. Want als je je echt in de Heere mag verblijden, ja, dan zijn blijde omstandigheden heel bijzonder. Maar ook in moeilijke omstandigheden kun je dan toch echt verblijden. Daarom moeten wij het toch even stilstaan. Wat is het geheim daar dan van? Van die blijdschap in de Heere. Die blijdschap in de Heere, geliefde gemeente, staat niet op zichzelf. Die groeit niet op de akker van ons hart. Nee, gemeente, dat is een vrucht van de Heilige Geest. En aan die blijdschap gaat een droefheid vooraf. Dat moet u maar goed onthouden. Droefheid, dominee. Droefheid die aan een blijdschap vooraf gaat, wat bedoelt u daarmee? Nou, omdat wij met die blijdschap geschapen zijn. Toen Adam en Eva geschapen werden, toen werden ze vervuld met die hemelse blijdschap. Die blijdschap in de Heere. Als ze de toppen van de bomen zagen bewegen, stoten ze elkaar aan en dan zeiden ze, de Heere komt weer op bezoek. En dan liepen ze met vreugde op de Heere af om een ontmoeting met hem te hebben. Maar u weet, gemeente, dat die blijdschap beroofd is door de duivel. En dan ook wel met weten van Adam en Eva. Ze hebben daar bewust voor gekozen. Moed en vrijwillig, zo zegt onze catechismus. En toen zijn ze die blijdschap kwijtgeraakt. Die blijdschap in de Heer. Dan moeten onze ogen voor geopend worden. Dat wij dat gaan zien. Ik weet nog goed, een vrouw in Barendrecht die dat meemaakte. En ze ging stil in haar leven verder toen ze daarbij stilgezet werd. Ze keek zo bedroefd dat haar man op een gegeven moment zei, wat is er toch met je? Ach, niks, vraag er maar niet naar. Je bent de laatste tijd zo downig. Wat mankeert je eigenlijk? We hebben toch alles. We hebben een mooi huis. We hebben lieve kinderen. We hebben een goed inkomen. Ons ontbreekt toch niks? En toen zei ze het. Ze zei, mij ontbreekt de gemeenschap met God. De Heer had haar ogen daarvoor geopend en die heeft laten zien. Je kunt overal blij mee zijn, maar als je dat nog mist, dan mis je ten diepste alles. Kent u zo'n moment in uw leven? Jullie ook, jongens en meisjes. Dat je ogen daarvoor geopend zijn, dat je zegt, je kunt van alles hebben in deze wereld. En je mag gerust blij zijn, hoor, met mooie dingen. Begrijp me goed. Maar als je de gemeenschap met God niet kent, kun je ten diepste niet blij zijn. dan werkt de Heilige Geest daar een droefheid over. En dat is een droefheid naar God. Een heimwee naar God. Een roepen om God. Een zoeken naar God. En dan laat God je ook zien wat nou de oorzaak is dat je die diepe blijdschap in de Heere mist. Dat zijn mijn zonden. En dan kun je niet langer meer blij zijn als je nog in je zonden leeft. En nog niet van je zondige natuur verlost wordt. Kijk, en dan gaat er een behoefte komen aan een boodschap die de ware blijdschap aankondigt. Zoals de herders in het veld mochten horen toen ze de engel zagen en dat zij de boodschap horen. Vrees niet, want ziet, ik verkondig u een grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welk is Christus de Heere in de stad Davids. Kijk, en als die boodschap naar binnen gebracht wordt, dan wordt aanvankelijk dat beginsel van die ware blijdschap in je hart gewerkt. Kijk, en die blijdschap bedoelt hier de apostel. Als hij zegt, verblijd u in de Heere, wederom zeg ik u, verblijd u. En waarom dringt Paulus daar zo op aan? En waarom zegt hij dat twee keer in onze tekst? Nee, gemeente, dat is niet een onnodige herhaling. Maar dat is omdat Paulus vanuit de praktijk van het geestelijke leven weet dat je die blijdschap, dat gevoel van die blijdschap, tijdelijk kwijt kunt raken. En daarom roept hij ertoe op. Dat geldt dus voor Gods kinderen. Dat zij niet altijd blij zijn wat hun gevoel betreft. En dat ze daartoe opgewekt moeten worden. Dat zij erbij bepaald moeten worden wat het is om ondanks moeilijke, diepe, zorgelijke omstandigheden toch verblijd te zijn in de Heer. Immers die blijdschap, die kun je kwijtraken. Bijvoorbeeld Jacob. Toen Jacob zei, al deze dingen zijn tegen me. Was hij bepaald niet blij, niet waar. Maar kan een kind van God ook overvallen worden door een geweldige droefheid onder bepaalde zorgelijke omstandigheden? Maar kan een kind van God soms moedeloos zijn, zoals Elia, die onder de jeneverstruik terechtkwam, die was toen op dat moment niet zo blij. Nee. En wat denkt u van de vorst der duisternis, die altijd probeert om de diepste grond van de blijdschap in twijfel te trekken? Jij? Denk je werkelijk dat je die blijdschap kent? Nee. Dan moet je maar eens letten op wie je bent en blijft in jezelf. Als je bepaald wordt bij je zonde bestaan. En daarom die opwekking. Verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u. Omdat die blijdschap weer beleefd mag worden. En in welke weg wordt die blijdschap dan beleefd? Nou, in de weg van het gebed. Paulus is daar zelf daar een prachtig voorbeeld van gemeten. Want als hij op een gegeven moment gevangen genomen wordt in Filippi, dan komt hij in de onderste kelder van de gevangenis terecht. In zo'n vieze, vunzige gevangenis. En dan zit hij met zijn voeten en met zijn handen in de stok. En dan gaat hij bidden. En als hij dan gaat bidden, en hij zegt amen, dan gaan we eens even luisteren. En dan kijken we zo die gevangenis in. Hey. Hij begint te zingen. Hij zal wel klaagpsalmen zingen. Maar nee, hoor. Hij zal zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. en wat mijn hart moog treffen, mij tot de God des levens heffen. Want er staat in me zij zo'n gode lofzangen in de nacht. Dat is die blijdschap. In zulke omstandigheden. Begrijpt u, geliefde? Kijk, en die blijdschap kan ook niet verborgen blijven. Als je in diepe, moeilijke omstandigheden toch die blijdschap mag ervaren in de Heere. Dat de Heere ervan af weet. Dan zegt apostel Paulus in onze tekst. Dan zal uw bescheidenheid alle mensen bekend worden. De Heere is nabij. Dan komt dat openbaar. Dan zal dat van je afstralen. Dat een ander zegt, hoe kan die vrouw toch onder zulke moeilijke omstandigheden toch zo blij zijn? Dat kun je aan haar merken. Waar kun je dat aan merken? Aan die bescheidenheid. Er staat een woord in het Grieks wat best wel moeilijk te vertalen is. Je kunt denken aan vriendelijkheid, goedheid, welwillendheid. Onze kanttekeningen geven een prachtige omschrijving van dat woordje bescheidenheid. Dat is billijkheid, redelijkheid, welke een bijzondere, treffelijke en nodige deugd is als iemand niet blijft staan op zijn uiterste recht. Wij zouden zeggen, niet op zijn strepen blijft staan. Dat kun je merken. Je zou zeggen, nou, onder zulke omstandigheden dan ga je toch voor jezelf opnemen. En dan ga je je handen toch niet vouwen, maar dan ga je toch eerder je handen ballen. Maar nee. En vooral als het dan een ander je aandoet, dan zeggen de kanttekeningen, maar zijn naaste omwille van vrede en stichting toegeeft. En gelijk als wijkt, verdragen. Om het maar eens eventjes met gewone woorden te zeggen. Als die zorgen dan ook nog je een ander aandoet. En misschien zitten er onder ons wel die zeggen, u moest eens weten, dominee. Dat hij me aandoet. En toch dan niet op je strepen blijven staan. Uw bescheidenheid zij u bekend. Stap eens op die man af. Als eerst. Ja, maar hij moet toch wel eerst bekennen. Ja, dat weet ik ook wel. Maar probeer het nou eens. Eerst zelf te doen. Uw bescheiden, of kent u die blijdschap in de Heere niet? Dat u zegt, de Heere weet ervan. En de Heere neemt het voor me op. De Heere is nabij, zegt Paulus. Dan moet je aan denken, te midden van die zorgen. Wat zou dat betekenen? Er zijn uitleggers die denken dat Paulus hier denkt aan de wederkomst van de Heere Jezus. Hij wil eigenlijk zeggen aan Filippenzen, waar maak je je nou toch ten diepste zorgen om? Als spoedig de Heere Jezus terugkomt op de wolken des hemels, dan is dat voorbij. De Heere is nabij. Maar het past toch beter bij onze tekst om die andere uitleg mee te geven. De Heere is toch nabij. De Heere is toch dichtbij. Heeft de Heere niet gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En daarom wijst Paulus ook de weg aan hoe om te gaan met die zorgen, onze tweede gedachte. Een innig gebedsleven. De Heere is nabij, dat is eigenlijk de scharnier van onze tekst. Vanuit die woorden kun je overgaan tot die andere opwekking. Als Paulus zegt in de versen 6, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Wat doet Paulus eigenlijk? Paulus die gaat naast de Filippenzen zitten. En zo wil ik ook in alle bescheidenheid, geliefden, naast u gaan zitten met dit woord. Niet hier van bovenaf op de preekstoel duidelijk te maken wat de juiste Bijbelse houding is. Punt. En je zo verder naar huis te sturen, te midden van grote zorgen. Ja, de dominee zegt dat ik blij moet zijn. Nou, wat een boodschap toch. Nee, hij zegt meer. Gods woord zegt meer. Paulus gaat naast je zitten. En dan zegt hij, wees in geen ding bezorgd. In geen ding. Geen ding. Maar laat al uw begeerte, dat staat tegenover geen ding, al uw begeerte, met bidden en met smeken, onder dankzegging bekend worden bij God. Nee, nee, Paulus zegt niet van, wees toch zorgeloos en onverschillig en haal je schouders er toch over op. En top er toch ook niet over, man. Nee, dat zegt hij niet. We mogen niet zorgeloos zijn. We hebben de roeping om te zorgen. Sowieso al te zorgen voor ons lichaam bijvoorbeeld en voor onze gezondheid. En ook als er zorgen komen, dat je geroepen bent om ook de middelen te gebruiken. Om in die zorgen te voorzien. Maar er staat, wees in geen ding bezorgd. Bezorgd. Dat betekent, laat die zorg je nou niet beheersen. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Je gaat ermee naar bed. En je staat ermee op. En je gaat ermee naar je werk. Of naar school. En je denkt er constant aan. Dat is bezorgdheid. Maar hij roept op om heilig onbezorgd te zijn. Ja, dat is een oproep aan het adres van het ware geloof. En dan voel je ook wel dat je dat deelachtig moet zijn. Dat ware geloof, dat is een bijzonder instrument dat geschonken wordt in het uur van de wedergeboorte. En het is de Heilige Geest die dat ware geloof wil schenken. Maar niet alleen maar als een gave, maar ook als een opgave. En wat de Heere geeft, dat wil hij ook in de beoefening brengen. Zodat je dat leert. En dat leer je vooral dikwijls op de school van beproevingen. Van aanvechtingen, van zorgen. Dan is het alsof die zorg je uitdaagt. En dat je komt tot de beoefening van dit appel. Op je hart, wees in geen ding bezorgd. En daarom is dat ook absoluut niet een opwekking om lijdelijk maar af te wachten en te kijken wat er gebeurt. En onverschillig te zijn en te denken, nou ja, ik moet niet bezorgd zijn. Nee, Paulus zegt, hier is de juiste aanpak. En wat is die juiste aanpak? Dat is bidden. Ah, zegt iemand. Dat is al zo vaak tegen me gezegd. Waarom reageert u zo? Verlamt u dat? Als een ouderling zou zeggen, breng het in het gebed voor de Heere. Dat u misschien wel denkt, dat heb ik al zo vaak gedaan, bidden, dat helpt niet. Maar toch moet u even luisteren naar het onderwijs dat apostel Paulus geeft. Want dat is toch de wijze waarop Paulus eigenlijk zegt, zo dien je dat nou aan te pakken, die bezorgdheid. En dan noemt hij een aantal aspecten van het gebed. Hij gebruikt 4 woorden. Het eerste woord dat hij gebruikt, dat is bidden. Het tweede woord dat hij gebruikt, dat is smeken. Het derde woord, dat is dankzij. En het vierde is bekend worden. We willen eens even rustig luisteren naar deze woorden. Als hij allereerst zegt bidden, dan staat daar in het Grieks het algemene woord voor gebed. Dus allerlei soorten van gebed. Je ochtendgebed, het gebed aan tafel, het bidden met de pet op. U weet wel wat dat is, hè? Zomaar onder je werk of achter de strijkplank. In het algemeen bidden. Bidden, dat is spreken met God. Je zit in de wachtkamer en je spreekt tot God. Heer, ik ben toch zo zenuwachtig. Hoe zal het zijn? Of je hebt 's nachts echt tobberijen dat je niet kunt slapen, Heer. Wilt u me dan alstublieft slaap geven? Bidden in het algemeen. Er zijn geen wachttijden bij de Heere, geen speciale spreekuren. Je kunt altijd bij hem terecht. Altijd. Wees in geen ding, dus onder alle omstandigheden. Laat al je begeerten, zeg het maar gewoon tegen de Heere. Ook als je misschien wel boos bent en opstandig, zeg er dan wel gelijk bij van, mag dat eigenlijk niet zijn, Heere. Daarom voegt Paulus er ook het woordje smeken bij. Dat is eigenlijk een aspect van het bidden. Er staat een woord waarin duidelijk naar voren komt dat je een besef hebt dat je niets verdiend hebt. Dat is een hele uitspraak, hoor. Dat is een hele uitspraak. Dat kunnen wij in onze rechtzinnigheid wel makkelijk zeggen, zo in het gebed. Ja, Heer, ik heb niks verdiend. Maar het moet maar eens gebeuren. Als je gezondheid van je afgenomen wordt. Ik heb geen gezondheid verdiend, Heer. Of je verkering gaat uit. Die jongen waar je zo verliefd op was. Ik heb geen vriend verdiend. Of je had zo je best gedaan om te slagen voor je examen en je zag, ik heb het niet verdiend, Heer, dat ik zou slagen. Of je moet je lieve man naar het graf brengen en het gemis komt op je af om dan te zeggen, Heer, ik heb geen lieve man of een lieve vrouw verdiend. Of je moet een kind naar het graf brengen, Heer, ik heb geen kind verdiend. U voelt wel dat je dat zomaar niet zegt, hè? Toch? Dat moet je gegeven worden, gemeente, uit genade. Om daaronder te buigen, om met Job te zeggen, de Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Met bidden en smeken. En dan smeken om genade. Want dat zit in dat woordje smeken. Als een onverdiende weldaad. De zorg van de Heere af te smeken. De ondersteuning. De genade. De genade die er is in Christus. Daar kom ik straks in mijn derde gedachte wel op terug. En dan vervolgens met dankzegging. Natuurlijk over iemand die echt bezorgd is, hè? Kun je dan toch nog danken, dominee? In het woord dat hier staat in het Grieks, daar zit het woord genade in verborgen. Charis. Danken. Jazeker. Probeer dat toch eens. Misschien dat u wel bedolven wordt door zorgen. maar dat u even gewoon eens rustig nadenkt om antwoord te geven op de volgende vraag. Probeer nou eens hardop te zeggen wat de Heer dan nog steeds gelaten heeft in uw leven. Al zou u alleen al opmerken, Heer, ik mag er nog zijn. Dat is al heel wat. En misschien dat u bij die zorgen ook nog gezond mag zijn. Ik mag nog wel bij mijn verstand zijn. Want ze zeggen wel eens, je zou je verstand erbij verliezen. En Heer, ik mag mijn vrouw nog hebben. Mijn man. Of ik mag nog een goede vriendin hebben. Ik mag uw woord nog hebben. Ik mag nog naar de kerk gaan. Ik mag mijn knieën nog buigen, Heer. Met dankzij. Maar het gaat toch nog een spade dieper, geliefde. Als de apostel Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God, dan betekent dat ook dit, dat als je dit werkelijk door het waarachtig geloof mag beoefenen, dan zal de Heere in het gebed laten merken dat hij er vanaf weet. Dat de hemel voor je open gaat. Dat hij in het gebed erin meekomt. En dat je het echt kwijt mag raken. Dat je voelt dat de Heere hoort en verhoort. Wanneer het een echt gelovig gebed is. Denk aan Hanna. Toen ze naar de tabernakel ging. Zo geplaagd door Paninna. En ze goot haar hart uit alsof ze een emmer water over een straatje heen stortte. En toen ze haar hart had uitgegoten voor de Heere. En Elia en Eli zich vergisten. En daarna zei, uw gebed is verhoord. Dan staat er en Hanna ging naar huis. En haar aangezicht was al zodanig niet meer. Ze had haar uitstorten voor het aangezicht van de Heere. Ze was uit dat cirkeltje eruit getrokken. Voel je dat geheim? Bekend worden staat er dan bij God. Dat is het adres. En er staat een prachtige uitdrukking. Dat betekent dat je een petitie mag inbrengen. Een verzoek zoals iemand een petitie kan inbrengen bij een koning. Bij het hoogste adres. En dat je dat opgeschreven hebt en ondertekend hebt met een indringend verzoek aan het adres van de koning. Om toch maar in deze omstandigheden in te grijpen. Omdat hij de enige is die daartoe bevoegd is. Is dat geen kostelijk advies, geliefde? Om mee te nemen. Om niet geleefd te worden door de zorgen. Ja, al uw begeerte. Durf je dat? Al je begeerte. Want de naam christen, dat is iemand die van de buitenkant een christen lijkt, maar het in zijn hart niet is, die doet dat niet hoor. Echt niet. Want die houdt er begeerten op na die hij koestert. Die vertelt hij niet aan God. Dat is zijn boezemzonde. Hij noemt dat zwakheid. Maar het zijn verzwegen zonden. Begeerd, wellusten, geldgierigheid. Maar de oprechte christen, die legt ze voor aan de Heer. Ook die begeert. Misschien is dat wel je bezorgdheid. Misschien is dat wel je strijd. Misschien is je onbekeerlijk hart wel je bezorgdheid. Ja, dan moet je in alles wel bezorgd zijn hoor. Wees dan maar in alles bezorgd. Want bij wat je dan ook meegemaakt hebt en wat je ook allemaal hebt. Maar dan moet toch wel je grootste zorg zijn, je tobberij zijn. Dat je nog in een onverzoende verhouding met God staat. Maar de oprechte christen, die zegt, kijk er maar in, heren. Ook als je zo opstandig bent, dat je naar boven voelt komen. In die zorg, heren. Ik voel het, mijn zondige hart, ik smeek het. Wees mij toch genadig, heren. Help me toch. En dat zal God zeker verhoren. Maar voordat we naar onze derde gedachte gaan, een rijke vrede, gaan we eerst met elkaar zingen. Vierde vers van Psalm 17. Goddelijke oproep om heilig onbezorgd te zijn, een innige blijdschap, in een gebedsleven, een diepe blijdschap bedoel ik, een innig gebedsleven en een rijke vrede. Nee, het is niet zo dat alles waar wij om bidden, dat de Heer dan dat geeft. De Heer is een wijze opvoeder. En hij weet precies wat het beste voor u, wat het beste voor jou is. En het is vaak ook een vraag van jonge mensen, van dominee, hoe kun je nou weten dat God je gebed heeft verhoord? Maar wat toch wel in het algemeen gegeven wordt aan al Gods kinderen, dat is waar vers 7 mee begint. Dat is de vrede Gods. Dat is een unieke vrede, want er staat in de tekst die alle verstand te boven gaat. Daar kun je met je verstand dus niet bij, bij die vrede Gods. Dat is heel bijzonder, want dat gaat om de verhouding met God. En wij staan van nature in oorlog met God. En als God vrede sluit, dan is dat een duurzame vrede. Dat kan alleen door het bloed van Christus. Daarom staat er ook in de tekst in Christus. Maar dat ga ik niet te veel uitbreiden, want daar gaat het in onze tekst zeker over. Maar het gaat in onze tekst heel bijzonder erover wat er gebeurt wanneer je dit mocht beoefenen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerten met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. Wat gebeurt er dan? Als de Heere dat gaat verhoren, nou dan zie je dat de vrede Gods hier gaat functioneren in het geestelijke leven. En daar gaat het in het bijzonder in de tekst over. Als er staat, en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat gebeurt er dan. Paulus die gaat dus echt in op de vraag, wat voel je dan? Dat mag je best vragen. Ik weet wel, het zit hem niet altijd in het gevoel en al het gevoel is geen geloof. Maar er is ook geen geloof zonder gevoel. Dat mag je dus best wel vragen, jonge mensen. Wat voel je dan? Nou, dat is die vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. En wat doet die vrede Gods dan? Dat staat in de tekst. Bewaren. Bewaken betekent dat. Je vindt daar een treffende illustratie van in de Heilige Oorlog van John Bunyan. Als dat mensziel ingenomen is door koning Emmanuel, dan zet hij een bewaking op de muren van stad mensziel. En die bewaking heet de vrede Gods. Die vrede Gods, dat is een bodem onder het geestelijke leven. Daarom is het zo van belang om daar in de eerste instantie naar te staan in je leven. Heb ik vrede met God gevonden? En als de Heere in je leven komt in de eerste liefde, dan daalt er een wonderlijke vrede die je niet altijd een naam kunt geven af in je ziel. Die later meer en meer in je leven wordt uitgewerkt. Dat de grond voor die vrede niet ligt in wat je beleefd hebt. Hoewel je dat niet overboord hoeft te gooien, wat je beleefd hebt. Maar dat er een diepe grond ligt voor die vrede. Namelijk in de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Dat leert een mens niet op één dag. Dat leert hij gaandeweg. Hoe langer, hoe meer zien. Kijk, en dat is het geheim van al Gods kinderen. Dat is de bodem van je leven geworden. Want kijk, wat de Heere dan ook van een mens afneemt, gemeente, maar als dat de bodem van je leven is, dan heb je ten diepste toch alles. Al neemt de Heere alles van je af. Maar dat kan en dat zal nooit van een mens afgenomen worden. Kijk, en die vrede Gods, die waakt. Waarover, dat staat in de tekst, er staat namelijk, die zal uw harten en uw zinnen bewaren. Uw zinnen, dat betekent je gedachten, je hart. En wees nou eens eerlijk, is dat niet noodzakelijk, dat je bewaakt wordt? Dat er één is die zegt, oppas, kijk uit, nou ga je te ver. Nou kom je bij de grens. Zeker als het gaat om bezorgdheid. Om zorg. Dat de Heere dat tegen je zegt. Die tere omgang met de Heere. Dat spreken met de Heere. Dat de Heere met eerbied gesproken op je past. En is dat niet een heerlijk voorrecht? En wat gebeurt er dan in je hart? Dan gaat de Heer je stil maken. onder zijn slaande hand, onder zijn kastijdende hand. En dan gaat de Heere je hart bewaken. Een hartbewaking. Daar hangt immers je leven van af. En je zin, je gedachten. Wat kan er soms uit je hart naar boven borrelen in je gedachten, wat je gedachten kan bezoedelen en soms verblinden. Dat je kwaad wordt en dat je je niet langer kunt beheersen. En dat het eruit komt wat erin zit. En dat je je later moet schamen. Kijk, en als dan dit beoefend mag worden, dan wil de Heere je daar kennelijk voor bewaren. En dat doet hij in Christus, zegt onze tekst. Kijk maar. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus. En als Paulus deze naam laat vallen in de teksten, in de Bijbel, dan doet hij dat om eigenlijk op een bepaalde manier de Heere Jezus Christus naar voren te brengen. Want u weet wel wat de naam Christus betekent. Dat betekent de gezalfde. En dan wil Paulus eigenlijk de aandacht vestigen op het feit dat hij gezalfd is. Tot de hoogste profeet. En de hoogste priester. En de hoogste koning. En in het geestelijke leven gaat daar steeds meer en meer een plaats krijgen. Dat drievoudige ambt van Christus de gezalfde. En juist als het gaat om zware beproevingen. Dat je zegt, het stijgt me bijna tot aan de lippen. En is dit dan Gods weg? Wat heb je dan nodig? Dat hij vanuit zijn profetische bediening licht geeft over je pad. Heb je hem zo nodig als profeet? Dat je zegt, Heere, wilt u hier toch in deze duisternis uw licht ontsteken? Wat uw bedoeling nou is met deze weg? En dan heb je zijn priesterlijke bewogenheid nodig. Dat je zegt, o Heere, wilt u mij toch bewaren voor de zonde? En als de zonde mij te sterk wordt, vergeef ze me toch, Heere. Geef me toch de kracht vanuit die priesterlijke bewogenheid. En zegen mij toch met die onderwerpende genade. En als koning gaat u mij dan voor, Heere. En sterk mij toch. En bescherm mij toch. Kennen we daar iets van, geliefde gemeente, van dit geheim? En ik hoop dat je jaloers wordt op het volk van God. Want die zijn echt gelukkig. Die gaan zo door het leven. Dat kun je krijgen. Dat is het geheim om naar de kerk te gaan, jonge mensen. Dat je zegt, ja, zo kan een mens niet alleen door dit leven, maar ook uit dit leven. Amen.